Een heel hartelijk welkom en wat leuk dat we gewoon onze allereerste gemeenteopbouwavond hebben van de KZN, de kerk zonder naam. Ja, precies. Maar hoe bijzonder eigenlijk dat we, ja, hoe lang is het terug? In mei, hè? De eerste samenkomst hier hadden. En we nu gewoon praten, niet over een bijeenkomst of samenkomst, maar dat we het gewoon hebben over een gemeente en een kerk, een gemeenteopbouwavond. En eigenlijk is er dus ook al een gemeente, maar die gaat dus verder worden opgebouwd. Dus het is gewoon bijzonder en daar zijn we echt heel dankbaar voor met elkaar. En in de... In de aanloop hier naartoe moest ik denken aan Abraham. Het zal vast iets te maken hebben dat ik voor de klas ook over Abraham aan het vertellen ben. Jij ook? Ja, zie ik al herkenning. Ja. Maar Abraham werd geroepen door God. En ik ging dat even nazoeken en dan is het eigenlijk best wel, wij doet ons gelijk ergens aan denken van, oh ja, Abraham, hey, ga uit je land. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. Eigenlijk heel weinig instructie. Wist eigenlijk amper waarom dan en hoezo dan en weet ik het wat. Maar God riep Abraham en hij zei, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En dat was voor Abraham genoeg om te gaan. Maar God gaat verder. Er speelt zich intussen het een en ander af. En dan gaat God weer spreken tot Abraham. Dan heeft hij intussen iets bijzonders meegemaakt met zijn neef Lot. Weet je wel, dat staan ze samen op die berg. En dan hebben ze ruzie over het land. En dan mag Lot kiezen. Lot kiest een stuk land. En Abraham krijgt wat overblijft. En God zegt tegen Abraham, eigenlijk weer een beetje hetzelfde. Kijk goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat. Naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Al het land dat je ziet, geef ik aan jou en je nakomelingen. Voor altijd. En dan gaat hij iets zeggen over de hoeveelheid nakomelingen. Vanaf de plek waar je nu staat, kijk om je heen. Wat je ziet, dat zal ik aan je geven. God wil ons iets laten zien vanavond. Hij wil ons laten zien wat hij ons wil geven. En hij zegt eigenlijk, nou kom maar eventjes die berg op dan. En kijk maar eens om je heen. En kijk met je ogen, met je hart. Waar droom je van? Waar verlang je naar? En ja, verwacht het van mij. Ik heb iets voor je. Ik heb iets aan je gegeven. En ik wil dat je dat ziet. En we gaan met elkaar natuurlijk de komende avonden bezig. Rond een stukje visie. En rond een stukje, ja, ergens naartoe. En op weg. En nou ja, dat. Dus dat vond ik heel mooi. Maar het houdt niet op, want God spreekt nog een keer tot Abraham. Want hij had natuurlijk ook nog beloofd dat hij een nakomeling, nou sterker nog, heel veel nakomelingen zou krijgen. En dat gebeurt natuurlijk in eerste instantie niet. En dan zit daartussen nog het verhaal van Melchizedek en zo. En dan staat er niet lang daarna, richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Visioen heeft te maken ook weer met zicht, iets wat je ziet. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit zal het eigendom van mijn knecht worden. Want u heeft mij toch geen nakomelingen gegeven? Ja, dus dan moet mijn dienaar maar mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. En dan zegt God tegen Abraham, kijk eens naar de hemel, zei hij. Tel de sterren, als je dat kan. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit als rechtvaardigheid aan. Nou, God roept. Hij heeft ons geroepen op deze plek, bij deze kerk zonder naam. En God zegt, ik wil dat je iets gaat zien. En wellicht heb je er al een glimp van ontvangen. Misschien heeft God er eerder al wel iets over gezegd tegen je. Misschien heb je te maken gehad met dat je dacht, oh, is dit het dan? Want een ander heeft een ander stuk land gekozen. En nou, of misschien heb je te maken met, Heer, u heeft het toch beloofd, maar hoe dan? Ik zie er nog zo weinig van. De Heer spreekt opnieuw tot je vanavond en hij zegt, kijk eens naar de hemel, kijk eens. En Abraham zag de sterren en de sterrenbeelden en hij zag het lam. Hij zag de maagd en het lam en nou ja, die hele mooie sterren, hoe noem je dat? Sterren, de dierenriem, ja, dat bedoel ik. En hij zag erin het volbrachte werk van Jezus. De garantie voor wat God gaat doen, zit hem niet in Abraham. Maar zit hem in God zelf. Hierna volgt dat God Abraham met Abraham een verbond sluit. En dat doet hij terwijl Abraham slaapt. Maar goed, onze focus voor vanavond is, wij gaan iets zien en we gaan iets horen. En God gaat spreken vandaag. Zullen we daar de Heer gewoon alvast voor danken? Ja, daar is hij. Ja. Heer, dank u wel. U roept mensen. Met een doel. Heer, en dat doel is niet altijd even duidelijk voor onszelf. Maar gelukkig bent u er. Heer, om ons dat doel te geven. Om de richting te geven. Om visie te geven. Waarom? Waartoe? Door wie? Met wie? Heer, dank u wel voor deze plek. Dank u wel voor deze gemeente. En dank u wel dat u ons hier hebt geroepen. En dat u ons vanavond de weg gaat wijzen. Dat u onze harten gaat aanspreken. Dat u ons zicht gaat geven. Dat u ons dromen laat dromen. Dat u ons plaatjes gaat geven. En dat we samen, dat we met elkaar, door dat met elkaar te delen, een plaatje mogen krijgen van hoe ja, ook de komende periode onze kerk nog meer kerk zal worden. En welke plek dit mag zijn in Amersfoort en omgeving. Heer, we danken u voor uw trouw. We danken dat u niet loslaat wat uw hand begon. En we zijn heel dankbaar dat we dat mogen weten. En dat we onderdeel mogen zijn van het plan dat u heeft voor deze tijd. Amen.
Voordat ik wat inhoudelijk wil delen, misschien even iets over het proces. Want je denkt natuurlijk, hey, we zijn hier bij elkaar, er komen nog twee avonden. Hoe gaat dat verder in zijn werk? Nou, dat is ook iets wat we met elkaar ontdekken, maar we weten er wel het volgende over. Is dat we vanuit wat we vanavond met elkaar delen en ook op papier zetten, we zeggen, hey, dat leggen we naast wat we op deze avonden ook gewoon eventjes op dit moment delen. En de komende weken, komende maanden, in de verschillende meetings die we hebben, die er gewoon zijn, aan tafel of bij de mensen die met governance bezig zijn, of de mensen die met het programma bezig zijn, of de mensen die praktisch bezig zijn, komen die dingen voorbij. En ergens zullen we gewoon dat tussendoor lopen met elkaar gaan we ook gewoon kijken hoe kunnen we goed vangen wat God eigenlijk in ons hart naar boven laat komen. In onze persoonlijke harten en daarmee ook in het hart van de gemeente. Dat was ook iets wat net klonk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iets ontstaat? Dat je niet het gevoel hebt van, oké, er wordt gerend en we rennen erachteraan. Ja, wel, maar dan laat dat Jezus zijn. Hè, en laat hij dat in ons midden doen. Dus we weten eigenlijk nog niet heel concreet hoe we het proces willen doen. We weten wel dat we de komende maanden samen toe willen werken naar, ja, iets wat echt ook woorden gaat krijgen. iets van, hey, hier geloven wij in, hier staan wij voor. Zo'n gemeente willen wij zijn. Dat gaat een kerk met een naam zijn. Dat gaat een organisatievorm omheen komen. Het stukje, het Excel-sheetje met financiële overzichten. Er gaat iets omheen ontstaan van gezonde afspraken die we met elkaar maken. En mensen die daar verantwoordelijkheid in dragen. En hoe doen we dat? En dat gaan we, daar gaan we elkaar in meenemen. Dan gaan we zeggen, nou, dit zijn de opties. En op een gegeven moment, op het moment dat dat gebeurt, dan houden we elkaar ook daarvan op de hoogte. Dus er zijn soms wel een paar mensen met die dingen bezig. Maar ook als je daar niet direct bij betrokken bent, zul je steeds merken, hey, ik word er bij betrokken en ik heb ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bijdrage te leveren. We gaan niet bij elke komma zeggen van, wat vind je ervan? Zo'n cultuur willen we absoluut niet met elkaar. Maar betrokkenheid is dat je gewoon de mogelijkheid hebt om te denken, oh, help me even. Of, hey, ik denk hierover. Dus als je het idee hebt, er borrelt iets in me en ik heb het genoemd, maar het is nog niet gehoord, zeg het dan nog een keer. Want we zijn het met elkaar aan het ontdekken. Laten we vooral heel genadig ook naar elkaar zijn. Maar we zoeken dus de komende periode onze weg hierin. En we zijn ook wel benieuwd. Het is bewust wat opengemaakt. We kunnen ook zeggen, strak en dit. Daar kiezen we nu niet voor. Maar we willen er wel naartoe dat bepaalde dingen ook wel strak worden. In de goede zin van het woord. Maar vooral om ons te helpen. En helemaal niet om ons te beperken. Juist om ruimte te geven. Want de ruimte moet je vaak creëren om die ruimte ook te ervaren. Dus dat is even iets over het proces. Misschien is het deels vaag, vind ik wel. Maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Hè? ik wil graag wat delen over onze roeping. En van daaruit ook over onze geloofsuitgangspunten. En dat doe ik ook vanuit de gesprekken die we met elkaar al de afgelopen weken en maanden hebben gehad. Die vanavond ook weer terugkomen in dingen die gezegd zijn. Maar ik doe dat ook vanuit een al veel langere weg die een heel aantal mensen in ons midden al met elkaar gaan op het gebied van gemeente zijn en het volgen van Jezus. En, nog veel belangrijker, die weg gaat veel langer terug. Ik doe dat zeker ook vanuit de al veel langere weg die God met ons gaat vanuit zijn woord. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. En ik vind het belangrijk om met elkaar te beginnen bij wat is nou onze roeping en hoe krijg je dat nou een beetje helder? Want voordat we met elkaar gaan bedenken, ja, dit is belangrijk en dat is belangrijk, is het heel goed om zicht te hebben op hoe weet je nou wat je roeping is? En hoe kun je die goed onder woorden brengen? En als we er straks wat over op papier gaan zetten, hoe kom je daar dan toe? Nou, ik heb dan nagedacht over hoe zou je dat nou met elkaar goed kunnen beetpakken? Als we dat dan gaan willen, laten we dan eerst gaan beschrijven hoe we dat gaan doen. Nou, als we het hebben over roeping, dan heeft roeping eigenlijk twee elementen als het gaat om roeping vanuit God. God roept. Ik vond het heel mooi hoe Anne vanavond startte, dat ze zei, God riep Abraham en God bleef ook als het ware doorroepen. Dus op bepaalde momenten bleef hij het doen. Dat is denk ik ook wat je zelf ook herkent in je leven met God. God heeft je geroepen om Jezus te gaan volgen, om hem als verlossen te aanvaarden, of misschien ben je er gewoon mee grootgebracht en ontdekte je dat het gewoon gebeurd was. Maar elke keer, elk moment in je leven, of op allerlei momenten, heb je weer gemerkt, hey, God roept weer, of hij brengt me weer bij de les. Nou, roeping heeft twee elementen. Er is een algemeen deel van roeping, iets wat heel algemeen is voor iedereen, en er is iets specifieks. Dus algemeen is het stuk wat gebaseerd is op de Bijbel, dat God mensen roept volgens bepaalde basispatronen. En die gelden voor alle gelovigen. Eigenlijk zijn die bedoeld voor alle mensen, maar nog niet alle mensen geloven. En daarom gelden ze sowieso voor de gelovigen, maar ze zijn eigenlijk bedoeld voor alle mensen. God roept gewoon vanuit zijn woord. En daar gebaseerd op die patronen, en niet daaromheen banjerend, maar gebaseerd op die patronen, roept die mensen specifiek. Roept die mensen door zijn geest, gebaseerd op dat woord, specifiek. Roept hij bijvoorbeeld Abraham in een bepaalde richting? Roept hij ons nu op een bepaalde manier bij elkaar? Heeft hij jou geroepen in jouw leven om iets te doen? En ik weet helemaal niet of jij dat zo ervaart. Wij hadden iemand die dat in het groepje net deelde van, hey, ik heb Gods stem echt een aantal keer heel specifiek ervaren en gehoord in mijn leven. Nou, misschien beschrijf jij dat op een andere manier. We zijn allemaal ook heel verschillend. Maar het is wel belangrijk om te weten dat wij, wat we doen, dat we dat niet soort van met elkaar verzinnen. We doen dat omdat we de roepstem van God horen. Vanuit zijn woord, dat is algemeen. En door zijn geest, dat is meer specifiek. Nou, een algemeen deel van de roeping van mensen, eigenlijk van gelovigen, is dat wij, dankzij Jezus, kinderen van Abraham zijn. Het ging vandaag over Abraham. En wij worden kinderen van Abraham genoemd. Wij delen in de roeping van Abraham, maar ook in de belofte die hij kreeg. Want God sloot een verbond met Abraham. En dat was een eeuwig verbond, dat is nog niet voorbij. En wij zijn daar als het ware een soort van ingeroepen als gelovigen. Hè? God roept ons om een gemeenschap te vormen. Dat is ook iets wat je hoort. Hè? Als God tegen alle gelovigen zegt, hij zegt altijd weer in de hele Bijbel, in het hele Nieuwe Testament kom je daar tegen, maar ook in het Oude Testament, helemaal gericht op samen met God en samen met elkaar opwandelen. Omzien naar elkaar, de liefde van God delen met elkaar, uitreiken naar anderen, samen optrekken. En in die gemeenschap word je gezegend en ben je dus ook anderen tot zegen. Nou, Petrus zegt het zo, 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Dit is een roeping die voor elke gelovige geldt. Die geldt niet eens alleen maar voor Israël, maar die geldt ook voor de gelovigen uit de heidenen. Hoe heerlijk is dat? Wij zijn geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht. Punt. Ja? Nou, ga je dan naar specifiek kijken, dan zeggen we op grond van zijn woord, op grond van wat God geeft, heeft hij ons, en dat ze, heel veel mensen hebben elkaar daar de laatste weken, maanden en zelfs jaren al wel over gesproken, heeft hij ons geroepen tot een soort van specifiek zicht op Jezus, waarvan je merkt soms dat je omgeving dat net als jij voor die tijd nog niet zo heeft. Dus er zijn mensen die geloven, maar je hebt gemerkt, ik heb een zicht gekregen op Jezus en dat heeft te maken met het volbrachte werk van Jezus, met de genade van God en met wat dat mag betekenen in deze tijd. En wij hebben ook ervaren, jaren geleden, dat we met een groepje mensen die in Nederland actief waren in jongerenwerk en delen van het evangelie, dat God ons toen riep met een brede, heel breed geschakeerde groep uit allerlei kerken, dat God ons riep om dat evangelie van genade, om dat serieus te nemen, dat is een heel oud evangelie, namelijk sinds de komst van Jezus, om dat serieus te gaan nemen, om dat als het ware het stof daarvan af te halen, dat te ontdekken en je dat, ons dat eigen te maken en dat te delen met anderen. Die specifieke roeping, voortkomend vanuit die algemene roeping vanuit het woord, die kwam naar ons toe. En wie daar in onze situatie een belangrijke rol in heeft gespeeld, die naam heb je voorbij horen komen en dacht, dat is Pastor Joseph Prince. Die kwam ons vertellen over het evangelie van genade, over het nieuwe verbond dat is gekomen, over het volbrachte werk van Jezus. En zo stuurt God altijd mensen om iets te beginnen. Hij stuurt altijd, ja, zo werkt het gewoon. Kijk maar in de Bijbel. Zo begint het. Het begon bij Abraham en het eindigde, nou, uiteindelijk zouden alle volken in hem gezegend worden. Dus we zien, er is een roeping. En in die roeping hebben we ook ontdekt, dat is gewoon wat God de laatste jaren heeft laten zien, er is in de wereld iets veel breders bezig binnen de kerk. Dat komt nog niet op het nieuws, maar dat is eigenlijk dat er een soort van, ik hou niet zo van het woord, maar goed, toch maar even, een soort revolutie plaatsvindt. Op de achtergrond, de Grace Revolution. En dat is dat wereldwijd in alle kerken en daarbuiten mensen de genade van God ontdekken. Hem leren kennen als een hemelse vader. Jezus en zijn volbrachte werk ontdekken en de rijkwijde daarvan. En dat is fantastisch. Dus we zijn ook deel van iets veel groters. God roept overal mensen om in deze tijd, die we misschien wel ervaren als een eindtijd, of hoe je het ook zou willen omschrijven, om zijn genade gewoon te ontdekken en van daaruit de gemeenschap te vormen. Nou, en heel veel mensen die hier zijn, die ervaren dus ook, zo zijn we ook in mei bij elkaar gekomen, ja, wij hadden al iets met elkaar en dat is daarop gebaseerd, op die gezamenlijke roeping. En we hebben dat ervaren en organisatorisch zijn er dan dingen veranderd, maar in ons hart is er iets overgebleven. En alhoewel we nog aan het bijkomen zijn en nog dingen moeten verwerken en een plekje moeten geven, nog onzeker enzovoort, er is iets Ja, en dat is toch iets aparts. Dat is toch iets specifieks. Dat gaat veel verder dan, ja, dat zegt het woord. Nee, eigenlijk ervaar je erin, dit zegt niet alleen het woord. Dit zegt ook de geest tegen mij. Ik ervaar dat ik hier deel van ben. Tot en met dat je misschien zult gaan merken op een gegeven moment, of nu al, dat net wat jou bij jou past, dat je zegt, nee, maar ik kan me hier ook aan geven. Ik word hier ook helemaal deel van. Wat dat dan ook is. Hè, dat zijn we met elkaar aan het ontdekken. Maar in je hart, dat gebeurt in je hart. Nou, en wat ik mooi vind, een mooie tekst die daarbij die past, die denk ik een beetje DNA weergeeft van die beweging. Hè, dat is Romeinen 3, vers 25 en 26. Waar staat dat Jezus is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Ja? Dit is echt revolutionair voor heel veel gelovigen, dat God voorbij gaat aan de zonden die in het verleden zijn gegaan. En je zou hem nog voor je bevattingsvermogen nog rijker kunnen maken en voor de zonden die je nu doet en nog gaat doen. Hij gaat er voorbij en hij zegt, in zijn verdraagzaamheid gaat hij eraan voorbij, maar hij laat ook zien dat hij rechtvaardig is. En dan, ja, ik heb hem maar voor mezelf vet gemaakt. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Nou, als ik voor mezelf nou een stukje DNA zou moeten pakken van wat we met elkaar ervaren, Dan zit hij bijvoorbeeld, ik noem het gewoon als voorbeeld, in zulke prachtige woorden. Hij laat ons zien dat God rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dus je gaat in Jezus geloven omdat je Jezus gaat zien. Denk je, hé, dat is echt heel geloofwaardig. En in de omarming van Jezus, die je ervaart van hem, en ja, waardoor je dat vanzelf als het ware terug gaat doen, ervaar je zijn vrijspraak. En daarin wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar. Waarin wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar? In dat hij oordeelt, dat hij ons de les leest en dat hij ons de wet voorhoudt. Nee, in vrijspraak, in vergeving. Daarin wordt Gods rechtvaardigheid zichtbaar. Dat je zegt, ik ben van nature een ongelofelijke kluns. Welkom bij de Klunzenclub. De Klunzenclub zonder naam. Maar, God is rechtvaardig. En dankzij Jezus ben ik rechtvaardig. En dat wordt alleen maar bewezen doordat wij een Klunzenclub zijn. Want dat God ons kan gebruiken, zegt heel veel over wie hij is en het volbrachte werk dat hij heeft geleverd. Het is niet afhankelijk van onze slimmigheid, want de slimmigheid van de wereld gaat ons sowieso niet redden. En onze eigen slimmigheid al helemaal niet. Dus moet het van hem vandaan komen. Nou, dit is dus eigenlijk, voordat we even naar dat geestelijk fundament gaan kijken, het zit er eigenlijk al helemaal in, dat snap ik ook wel. Maar het is belangrijk om de algemene roeping vanuit het woord en deze specifieke roeping van God, als ik het even vanuit mijn hart mag zeggen als bijdrage, ik geloof dat God ons roept om vanuit deze gerechtigheid te staan als gemeenschap, dat mensen Jezus zo gaan zien en God zo gaan leren kennen. Zo, dat we het maar weten. Ja, amen. Nou wil ik een aantal, noem het maar, ja, geloofsuitgangspunten met jullie langs lopen. Die invulling geven aan, als je samen nou gaat bewegen, aan een soort van fundament waar je dan op gaat bouwen. Want je kunt wel gaan bewegen, maar je moet eerst een goed fundament leggen. Daarom hebben we deze eerste avond ook genoemd. Wat geloven we nou eigenlijk? Want het is natuurlijk heel leuk om te gaan denken, ja, die kerk bouwen, en ik hou er ook van. Maar dat fundament is zo belangrijk. Zo belangrijk. Dus het is absoluut niet bedoeld als van, nou, dit is nou een soort van, het is gewoon een bijdrage aan het proces. Maar het is wel fundamenteel. En het is absoluut voor uitbreiding, aanvulling enzovoort beschikbaar. Maar goed, we gaan ergens beginnen en dit is mijn bijdrage maar even aan het proces. Onze geloofsuitgangspunten. Ik wil eerst iets noemen over de bron van ons geloof. Want als wij zeggen wij geloven, dan is het belangrijk om je bron helder te hebben. Dat is het eerste uitgangspunt. Wat is je bron? Bedenken wij dingen? Beslissen wij dingen op democratische gronden? Misschien een aantal dingen wel. Maar als het gaat om wat we geloven, Hoe komt dat nou tot stand? Nou, ik denk dat het belangrijk is en fundamenteel is om te zeggen dat wij ons geloof willen zien. Ik zeg niet dat het ons altijd lukt, maar dat is wel ons uitgangspunt. Willen zien als een openbaring. Dat God iets openbaart en dat we dat geloven. En dat dat ook onze ervaring stuurt. Dus niet dat onze ervaring een soort van gezamenlijke openbaring wordt. Dat we dingen bedenken en denken, ja, dat is wel een hele openbaring. Alhoewel God soms ook via ervaring werkt. Maar het gaat even om het principe. God openbaart en dat is bepalend. En hoe openbaart God zich? Openbaart, God heeft gezegd, ik openbaar mij door mijn woord, door de Bijbel. En dat gebruikt Hij, zijn geest, om dingen in ons zichtbaar te maken. Nou, we hebben het grote voorrecht de laatste paar honderd jaar dat we die Bijbel op deze manier beschikbaar hebben. Want voor die tijd was het maar voor een enkeling weggelegd en moest je het vooral van schilderijen en doorgeven en verhalen en dat soort dingen hebben. Dus Heilige Geest heeft het ons echt een stuk makkelijker gemaakt. Het is echt een groot voorrecht. Maar deze tekst uit 2 Timotheus zegt het eigenlijk prachtig. 3 vers 16 en 17. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en gegeven om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden in de gerechtigheid, waar we het net over hadden. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel, dus ook als je graag van goede doelen houdt in de breedste zin van het woord, volledig is toegerust. Dus wat denk ik fundamenteel is, is dat we zeggen dat we het vertrekpunt nemen. God is een autoriteit en God mag het zeggen. Hij heeft de hoogste eer en het draait om hem. En wij noemden dat net bijvoorbeeld, Jezus staat centraal. Maar wat we willen is niet uiteindelijk dat de openbaring van een bedienaar of een beweging of een kerkgenootschap of dat uiteindelijk bepalend is. Maar dat we, ook al gebruikt God die dingen, dat we met elkaar het verlangen hebben dat daardoorheen steeds weer de intenties willen God horen, willen zijn woord horen, willen echt ontdekken, wat wil die nou? En dat is niet altijd makkelijk, want er zijn ook kerkscheuringen en discussies geweest in de hele geschiedenis over dit soort dingen. Dat is een belangrijk uitgangspunt. Ja? Tweede uitgangspunt gaat over het nieuwe verbond. Wij leven namelijk niet meer in het oude verbond. Ik wist dat heel lang niet, terwijl ik al lang in het nieuwe leefde. Had ik echt het idee, ik had gewoon helemaal geen idee. Ik denk, je hebt een beetje genade en je hebt de wet en God is goed en hij is rechtvaardig. En de ene keer kom ik een zus tegen, de andere keer zo. Zo onbewust vaak leefde ik. Maar wat heeft God ons laten zien? Hij heeft gezegd, Jezus is gekomen om een nieuw verbond te sluiten. Als je die bron gaat aanboren van dat woord, dan ontdek je, wij leven in het nieuwe verbond. Ja, Abraham had een verbond, dat werkt nog steeds. Maar Jezus heeft een nieuw verbond gesloten dat daar eigenlijk bij aansluit en een soort, ja, ik zou bijna zeggen, extreme versie erbovenop nog is. Fantastisch, een nieuw verbond door zijn bloed. En Jezus heeft gezegd, ik heb een nieuw verbond gesloten en daarmee is het oude, niet van Abraham, maar het oude verbond met Mozes van de wet is beëindigd. En eigenlijk het grootste deel van de brieven in het Nieuwe Testament gaat over het afsluiten van het oude verbond en het wandelen in het nieuwe verbond. Eigenlijk is dat heel fundamenteel. Dus wij leven in het nieuwe verbond. En dat is het verbond wat God in Jeremia beloofde. En dat wordt in Hebreeën 8 aangehaald. Nou, lezen we dat even. Waar is dat verbond eigenlijk aan te herkennen? Hebreeën 8 vers 10. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen. En in hun hart zal ik ze neerschrijven. En dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want... En dan komt even, hoe is dit verbond te herkennen? Ze zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven. En ik zal aan hun zonde niet meer denken. Dat zijn dus de drie dingen van het nieuwe verbond. Waar wij in leven. Dus we kennen God. Onze wandaden zijn vergeven en hij denkt niet meer aan onze zonden. Dus we hebben een persoonlijke relatie met hem. Er is een juridische oplossing gekomen. En in de relatie is er vervolgens ook gewoon volkomen vrijspraak en vrijheid. Dat is het nieuwe verbond. Daarin leven wij. En daarin mogen wij dus ook gemeente zijn. daar mogen wij ook ontdekken. Hoe heb je die cultuur naar elkaar? En als net iemand zei, ja, genade gaat eigenlijk nog veel verder. Want ja, ik kom niet onder de religieuze wet vandaan. Maar de seculiere wetmatigheid van de samenleving is zo drukkend en zo anders weer. Maar eigenlijk ook heel erg aanwezig. Hoe doen we dat dan? Nou, is een leuke ontdekkingstocht met elkaar. Hoe we dat doen. Maar het is wel belangrijk om te weten dat wij in het nieuwe verbond leven. Het derde geloofsuitgangspunt of gebied van geloofsuitgangspunt gaat over het volbrachte werk van Jezus. Ja, wij weten dat Jezus is gekomen om ons vrij te kopen. Wij zijn nieuwe mensen geworden. Er staat in Kolossenzen 1 vers 13 en 14. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht. En wat is de verlossing? De vergeving van de zonde. Dus Jezus bracht een offer en door dat offer gebeurden er een paar dingen. Doordat hij stierf, werd aan de eis van God voldaan, want het lam werd geslacht. Doordat hij opstond uit de dood, werd de duivel verslagen, want die had daarmee geen recht meer op hem. En doordat hij levend werd en verscheen als rechtvaardige voor het aangezicht van God, zou iedereen die in hem gaan geloven vervolgens ook als rechtvaardige voor het aangezicht van de Vader verschijnen. Dus Jezus is gekomen, hij heeft een werk volbracht. En weet je wat nou zo leuk is? Als jij in Jezus gelooft, dan ga je eigenlijk zonder dat jij zelf hoeft te lijden, want eigenlijk word je door Jezus geloofd vooral bevrijd van het lijden, maar het lijden dat hij heeft doorgemaakt, ontvang je dat als een geschenk. Je wordt vergeven, je wordt bevrijd, je wordt rechtvaardig gemaakt. Het volkomen leven van Jezus, het volbrachte werk van Jezus, is van toepassing op jou. Dat is fundamenteel. En dat hoor je eigenlijk nergens, dat hoor je eigenlijk alleen in de kerk, als het goed is. Het vierde, en daar heeft het een gevolg van, is onze identiteit in Christus. Dat is ook heel fundamenteel, want ja, wij zijn dus rechtvaardig geworden. Weet je, als je Jezus leert kennen, weet je wat er dan gebeurt? De Bijbel zegt, je wordt opnieuw geboren. Je wordt Gods geliefde kind. Je wordt vrij van veroordeling. Je wordt Gods erfgenaam. En je mag in zijn kracht gaan heersen over ziekte, over tekort, over ellende. Nou, en dan zitten we allemaal van, weet je wel, wat dragen wij op deze gebieden die ik daar al even noemde, al nu niet met ons mee. Nou, daarom hebben we elkaar gekregen om daarin te groeien. Zonder enige druk, zonder enige maatstaf, zonder enige, weet je, we moeten ook een beetje, ja, soms nog een beetje bijkomen. Misschien wel van een juk wat je daarin hebt gevoeld. Van ja, maar als ik me dan rot voel, dan wordt weer die wet op je gelegd dat je geloof niet goed genoeg is of zo. God zegt nee, maar weet je, je mag dit gewoon geloven en waar je het nog niet ziet, dan gaan we even terug naar de basis. Ik ben altijd bij je, want de eerste van het nieuwe verbond was, je zult mij kennen als een liefdevolle vader. Ja? Dus onze identiteit in Christus wordt door Paulus in Efeze 2 zo heel mooi omschreven, vers 4, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en onze plaats gegeven in de hemel. Daar zitten wij dus al. Voelt gek, hè? EH, hemel. Zat de H misschien voor hemel? Nee. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. Zo zal hij, als we dat beseffen, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij is voor ons door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Het is onze identiteit. We hebben gewoon een nieuwe positie gekregen. Wij zijn hemelburgers geworden. Gaan we ook met elkaar ontdekken hoe dat werkt. Vijfde. Gaat over de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat is een groot voorrecht. Want voordat Jezus kwam, konden alleen hele bijzondere mensen de Heilige Geest ontvangen en nog niet eens op de manier zoals wij hem hebben ontvangen. Namelijk in zijn volheid. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En het mooie is dat Jezus zegt, dan heb je mijn geest ontvangen, zegt in Efeze 1 vers 22 en 23. Hij heeft alles aan de voeten van Jezus gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld. Voor wie? Wat is Jezus nu aan het doen? Alles voor de kerk, voor de gemeente, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Jij hebt de volheid van de Heilige Geest volledig ontvangen. Omdat je rechtvaardig bent voor God. Omdat je een goed fundament hebt. Het enige wat wij mogen ontdekken met elkaar is dat dat waar is. En in die ontdekking gaat de Heilige Geest ons laten zien, ja, de goedheid van God. Wat Jezus voor ons deed. Dat we van onszelf mogen houden. Dat we van elkaar kunnen houden. En hoe dat werkt. Dat je elkaar kunt helpen. Dat we van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Dat we het verschil kunnen maken in hele concrete situaties. Hoe je je leven op orde kunt krijgen. Hoe je succesvol kunt zijn in een baan. Hoe je familierelaties die lastig zijn zodanig buiten je hart kunt houden dat ze je niet torpederen. En dat een soort van ellende opleveren waar je eindeloos mee blijft rondlopen. Dat je met de dingen die je in je hoofd afspelen gaat merken dat er wijsheid komt om God daarbij te laten. Zodat hij daarover gaat heersen. En nog zoveel meer. De Heilige Geest is gegeven om bij ons te zijn. Om ons één te maken met hem. En om ons denken te vernieuwen van aards naar hemels. Zoveel te ontdekken. Maar zo goed om te weten dat wij de Heilige Geest ontvangen. En dat hij ons wil vullen. Steeds weer. En steeds meer. Dat is een mooie ontdekkingstocht. Zesde. Wat fundamenteel is. Gaat over onze roeping. Of eigenlijk onze functie. Ook wel als gemeente in wording. Gemeente die we eigenlijk al zijn. Weet je wat nou zo mooi is? Wij zijn geroepen om het woord van God te volgen. Maar wat zie je? Dat het woord altijd doet. Het heeft altijd betekenis naar anderen toe. Het leidt altijd tot iets. En dat is een vrucht die gebeurt. Hier, Handelingen 2, is de Heilige Geest net uitgestort, vers 44. Alle die geloofden bleven bijeen, hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Er was ongelooflijke armoede daar, dus zij vonden die oplossing. Niet gelijk denken, we moeten één bankrekening, daar gaat iedereen dan. Nee, dat is een vorm van, wat kunnen wij doen om de liefde die wij van God ontvangen door te geven? Wees creatief. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God, stonden in de gunst bij het hele volk en de Heer voegde dagelijks mensen toe die gered werden. Oh, wat leuk, het kwam net ook voorbij. Hè? Dat we ontdekken hoe dat werkt in Handelingen en in de brieven. Wauw, ja, dit is een verlangen, want dit moeten wij ook gewoon leren. Hoe werkt dit nou? We zijn allemaal gewoon individualistisch, kinderen van deze tijd op een bepaalde manier. En hoe werkt dat nou om vanuit je liefde tot God, van God, met elkaar dit te ontdekken? Dat is een hele ontdekkingstocht. Maar wat belangrijk om te weten dat we als personen, maar zeker ook als gemeenschap, een functie hebben, namelijk om het licht van de wereld te zijn. God heeft ons echt gemaakt als een licht. En het mooie is, een licht hoeft eigenlijk alleen maar te schijnen. Als een licht ook gaat roepen, ik ben licht, dan is, ik weet niet, een beetje dysfunctioneel. Ja? Dus het is nodig dat het licht schijnt. En dan, weet je, dan voegt God toe. Dat vind ik zo mooi dat hij staat. De Heer voegt het toe. Daar hoef je helemaal niet mee bezig te zijn. Onze focus mag zijn een gezonde gemeenschap. Want een gezonde gemeenschap is heel aantrekkelijk. En dan hoef je niet bezig. Natuurlijk mag je verlangens hebben. Maar je kunt horendol worden van een soort messiascomplex waarbij wij de samenleving wel even zullen gaan. Nee, hou maar op. Ik zit nog steeds in het proces van het afleren van een messiascomplex. Gaat je leven lang door waarschijnlijk. Nog meer mensen die dat herkennen? Het gaan een paar handen wel heel heldhaftig omhoog. Ja. Nou weet je, heerlijk dat God genadig is en dat hij ons helpt. Maar weet je, wij hebben een functie. En die functie, daar gaan we ons vooral voor openstellen. Heer, laat het zijn wie u bent. Want als Jezus zo genadig is en zo liefdevol, als hij de barmhartige Samaritaan, natuurlijk willen we dat ook zijn. Natuurlijk willen we van betekenis zijn. Of dat ons al nu al lukt, weet ik niet. Weet je, er zijn zoveel mensen die nu in de problemen komen, financieel, mentaal, door alles wat er gebeurt. Nou, ik zal altijd denken, wat zouden we daarin kunnen betekenen? Zullen we eerst proberen zelf mentaal alles een beetje op orde te krijgen? Dus God zorgt altijd eerst goed voor zijn kinderen. En dan van daaruit gaat hij samen met ze bewegen. En dat kan allemaal samen. Hè? Je hoeft niet eerst dit en dan dat. Maar goed om het in de gaten te houden. Dat het in de goede balans blijft. Dat we niet toch weer slavenmentaliteit gaan krijgen met elkaar. Want we blijven kinderen. Nou, en tot slot. Wat fundamenteel is ja toch ook dat we een mooie toekomst hebben. Laatst kwam het alweer eventjes vrij specifiek voorbij. Maar ik vind het zo mooi dat het vooral draait om deze woorden van Jezus in Johannes 14, vers 1 tot 3. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. En dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. We zijn hier iets aan het bouwen. Maar wij zijn hier eigenlijk helemaal niks aan het bouwen. Dit is eigenlijk een gebouw, dat althans zo is bedoeld, een gebouw in de hemel. Wat ook hier op aarde zichtbaar mag worden. Maar uiteindelijk gaat dit veel verder dan alleen hier en nu. Uiteindelijk maakt dit deel uit van een huis wat God aan het bouwen is. En zo willen we eigenlijk ook huis zijn. Dat God zijn huis bouwt en dat wij de medearbeiders zijn. En hoe zijn we dat? Als levende stenen. Jij bent die en die unieke persoon. En zo mag jij deel zijn van dit gebouw. Dit heb jij bij te dragen. Deze prachtige talenten. Hey, en hier is nog een andere steen. Weet je dat die iets heel moois voor jou kunt betekenen en jij iets voor hem of voor haar? En dat we zo gaan merken dat God ons bouwt als een huis. Dat we, natuurlijk zijn we op een gegeven moment ook bezig met structuren, met organisatie. En hoe moeten we dat geestelijk inrichten? En dat komt heus. Maar dit is zo belangrijk om dit eerst helder te hebben. He, en ook weten, er is een toekomst. He, er is een vervulling van al Gods belofte. Er is nog een prachtig plan met Israël. Waar we een soort van speciale band mee hebben. Omdat je gewoon zo weet van, oh God, die oogappel Israël, daar heeft u iets mee. En dat willen we graag ontdekken hoe dat zit. En daar willen we deel van zijn. En willen op de eerste rij zitten. En hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, prachtig. Hij zegt, maar er is voor jullie een plek ook in de hemel. En ik kom terug om jullie op te halen. En dat zou best snel kunnen zijn. Maar tot die tijd mogen we hier alvast bouwen alsof we daar al met elkaar zijn. Met ons hoofd in de wolken en onze voeten op de grond. Zo mag het zijn. Nou, ik denk, dit zijn zo wat van die richtingen. Wij zijn niet een gezelligheidsclub die denkt, ach, we hebben niks te doen. We moeten de tijd doden. Alhoewel het absoluut gezellig gaat zijn en de tijd mag vliegen als we samen hebben op zoveel verschillende manieren. Maar wat ons centreert is een roeping. Een God die zegt, jongens, ik heb jullie geroepen tot mijn koninkrijk. En hier op aarde mogen jullie allemaal persoonlijk in je leven met mij ervaren dat ik je nu ook roep tot een gemeenschap van mensen op dit moment samen. Je hoeft niet levenslang een commitment te doen, maar je mag hem daar volgen in nu. Doen wij ook, hè? Wij zijn ook maar gewoon ergens begonnen. Goedendag. Hallo. Ja, we kennen elkaar nog van jaren geleden. Die aula, is die beschikbaar? Volgende week zondagavond? Zaten we te denken? Ja, weet u niet, 20, 30, 40, 50, weet u niet hoeveel mensen? Is het goed? Oké, ja, stuur de rekening maar door. Koffie erbij? Ja, oké, prima. Ja, goed, jongens, we gaan het gewoon doen. Mailtje eruit. En ineens zitten hier mensen. Jongens, soms doe je gewoon maar wat. Ja? En laten we vooral allemaal zo een lijntje naar God hebben en dan kijken hoe er ook een lijntje hier kan ontstaan met elkaar. En het gebeurt. Het gebeurt toch? We zijn er nog een beetje in het aan het ontdekken. Soms een klein beetje beschroomd, soms nog een beetje zoekend. Een heleboel verlangens allemaal bij elkaar. Een hele lange, kijk, dat behang, nou ja, daar kunnen we al bijna kamer mee behangen. Nou Heer, we zegen het. Want hoe gaan wij dat doen? Geen idee. Maar als God een huis bouwt, dan gaan de arbeiders niet te vergeefs gaan meebouwen. Dat gaat absoluut, gaan we niet zwoegen. Dan gaat het gebeuren. En weet je wat wij vooral mogen doen? Wij mogen gewoon genieten van het proces. We mogen gewoon genieten, mag daar jezelf in zijn. En vind je het leuk om daar iets in te doen? Prima. Vind je het leuk om daar niks in te doen? Prima. Wees gewoon deel. Wacht op je moment dat je denkt, nou, dit vind ik leuk. En er was net iemand die zei, ja, ik ben helemaal niet geschikt of beschikbaar voor een taak, maar ik wil bidden. niet beschikbaar voor een taak. Ik wil bidden alsof dat geen taak... Dat is ongeveer het belangrijkste wat er is. Alsjeblieft. Ik wou dat ik kon bidden zoals sommige mensen kunnen bidden. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Nou, zo mogen we met elkaar ontdekken hoe we dan al die kleuren samen met elkaar mogen zijn. Als jij en ik nou afspreken met elkaar, dat iedereen heel dicht bij zijn eigen hart blijft. Heel dicht bij wie ben ik? Hoe heeft God mij gemaakt? Wat zegt hij nu tegen mij? En elke druk van iemand die hier vooraan staat of iemand aan wie je loyaal kunt zijn, wat niet uit God is of misschien een klein beetje zou kunnen af, proberen bij je vandaan te houden, zodat je echt gewoon naar God luistert. Ik vond dat zo mooi, dat iemand deelde toen met Pinksteren, zei van joh, eigenlijk wat we samen willen doen, is dat we, zoals in het Oude Testament, toen het volk achter die tabernakel aanging, dat vuur, wat de aanwezigheid van God was, op een bepaald moment ging dat vuur weer bewegen en dan wist het volk, nou, nu gaan we weer. Dus God kwam in beweging en de rest ging erachteraan. Nou, eigenlijk willen we niet naar de priesters kijken. We willen niet kijken naar de rest van het volk. We willen eigenlijk onze ogen op het vuur gericht houden. Dat iedereen denkt, we gaan lopen. Dat je niet tegen elkaar hoeft te zeggen, hey, let op, we gaan weer. Dat je denkt, nee, natuurlijk, we gaan, want het vuur beweegt. Als we allemaal op Jezus gericht zijn, vanuit een persoonlijke relatie met God, vanuit een openbaring van wie God is voor jou, dan kunnen we in de ontzettende veelkleurigheid van wie we zijn en nog gaan worden, gaat er iets ontstaan wat niemand kan bedenken. Want als ik het had kunnen bedenken, had ik het al lang gedaan. Maar dat denken is zo onvruchtbaar als maar kan. Dus moet God het openbaren. Zullen we zo samen verder gaan? Beetje zoekend, mijmerend, maar wel aanmoedigend. Amen? Amen. Ik heb dan in mijn systeem past het dan om nu te gaan bidden. Dus dan ga ik dat maar doen, ja? Zo zit ik in elkaar, dus. Ja, Vader, wat zijn we blij dat u zich aan ons geopenbaard hebt. We snappen eigenlijk niet hoe dat werkt, maar we genieten ervan. En we danken u ervoor, voor uw genade die naar ons is toegekomen. Voor het volbrachte werk van uw Zoon, voor het nieuwe verbond, voor uw Heilige Geest. Dank u wel dat u een fundament hebt gelegd en dat verder legt. En dat we daarop mogen bouwen. Dat u al die verlangens die we in ons hart hebben opgeschreven, met elkaar delen. Dat u zegt, maar ik ben hier ook. Ik leid dit. Dus ook al weten jullie nog niet hoe, en misschien wil ik het ook nog even nog niet vertellen, om het vertrouwen in mij te laten groeien, dat u dan zegt, maar ik ga dit op mijn gelegene tijd laten zien. Heer, wij willen eigenlijk de houding aannemen dat we u willen volgen. En tegelijkertijd maakt ons dat niet passief of een soort van dat dan wegzakken in apathie. Nee, we willen juist ook gewoon heel erg geactiveerd worden op een manier die bij ons past. Want u heeft ons gemaakt en u weet precies hoe mooi u iets en meerdere dingen in ons heeft gegeven. Die dan ook tot uiting mogen komen, ook in deze gemeenschap en ook in de rest van ons leven. En zo ontvangen we uw leiding en we willen eigenlijk zeggen, Heer, leid ons verder. Bedankt voor deze start. Dank u wel dat u hier bent en was en met ons meegaat. En ook de komende tijd wijsheid zult geven in de verdere vorming van deze gemeente. En Heer, ik bid dat ieder van ons persoonlijk de komende tijd meer intimiteit met u zal vinden en ervaren. En dat dat ook tot zegen mag zijn voor ons allemaal. In Jezus' naam. Amen.